Welkom beste luisteraars van Radio Maria, een zeer goede ochtend gewenst. Vandaag op deze zaterdagochtend kan u niet zoals gewoonlijk luisteren naar bijbellezing. Maar in het kader van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen, dat elk jaar van 18 tot 25 januari plaatsvindt, gaan we luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft.
De Kerk Leeft, een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars. In de Kerk Leeft voor vandaag een speciale uitzending tijdens deze Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. Ik heb vandaag een gast van niet zo heel ver hier vandaan. Het is namelijk de predikant van de evangelische gemeenschap hier in Leuven, Johan Lorijn. Dank je wel voor je komst en hartelijk welkom.
Dank u.
Ja, wil je jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben Johan Lorijn. Ik ben 34 jaar, ik ben predikant van de Evangelische Kerk te Leuven. Wij komen samen in het gebouw van de ETF, het vroegere Jezuïtenklooster aan de Sint-Janbergse Steenweg.
Misschien interessant voor onze luisteraars, jullie zijn eigenlijk onze buren praktisch, hè?
Ja, ik ben te voet naar hier gekomen vandaar en dat was ongeveer 10 minuten. Dus dat is heel dichtbij.
Fijn om kennis te maken.
Dat is insgelijks. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, twee dochters. Dus wij wonen samen in Tienen en ik ben van hier afkomstig, dus het voelt ook wel een beetje als een thuismatch.
Ja, een beetje misschien over je voorgeschiedenis. Hoe wordt iemand nu predikant bij de evangelische gemeenschap?
Mijn vrouw en ik waren al een langere tijd lid van de kerk waar ik nu dan predikant ben. Op een bepaald moment was er een nood aan een nieuw leidersteam. En heb ik mij daar ook voor kandidaat gesteld. En vanuit dat team is dan de vraag gekomen en kreeg ik zelf ook een beetje de overtuiging dat het misschien goed zou zijn mocht ik predikant worden. En dat is dus vanaf januari 2016 zo. Ik heb mij kandidaat gesteld en onze kerkleden mochten daar dan over stemmen. En zij waren ook akkoord.
Ja, als ik weet het al, je bent nu nog jong, maar dan was je toch heel jong eigenlijk toen je ermee begonnen bent ook.
Ik was denk ik 27.
Ja.
Okay. Best jong dus. Ja.
Indrukwekkend. En ik weet niet of het eigenlijk belangrijk is om predikant te worden, maar heb jij misschien ook een theologische voorgeschiedenis?
Ik heb theologie gestudeerd aan de ETF, Evangelisch Theologische Faculteit. Ik heb eerst een paar jaar protestants godsdienstonderwijs gegeven in de middelbare scholen. En daarna ben ik voltijds voor de kerk gaan werken.
Over het begrip kerk zullen we het dadelijk wel hebben, want ja, dat is een woord dat toch wel verschillende ladingen dekt, afhankelijk van de denominatie ook. Maar ik hoor duidelijk aan je accenten, je zegt het ook, ik ben oorspronkelijk afkomstig van het Leuvense. Het is een beetje atypisch hè, om in Vlaanderen niet-katholiek te zijn, of tenminste historisch niet-katholiek te zijn. Wat is daar eigenlijk het verhaal achter?
Ik ben opgegroeid in een gezin dat niet-katholiek was, maar protestants-evangelisch. Ik ben mijn ouders ook dankbaar dat ze mij op die manier het geloof hebben meegegeven. En ik ben daar ook in opgegroeid en ik ben daarin gebleven. Op een bepaald moment is dat geloof van mijn ouders mijn geloof geworden. Eerder geleidelijk, niet heel radicaal. Ik heb geen spectaculair bekeringsverhaal of iets in die strekking. Ik zie dat meer als een groeiende lijn waarin God langzaam maar zeker concreter en persoonlijker in mijn leven aanwezig werd.
En als je daar nu op terugblikt, zijn er zo bepaalde dingen waar je je ouders dankbaar voor bent? Ja, je zei het al, ik ben ze dankbaar voor mijn christelijke opvoeding. Maar waarover heb je het dan? Wat maakte voor jou het zo waard eigenlijk om zelf later je leven aan te geven? Hoe ben je ervoor gewonnen geraakt, om zo te zeggen?
Wel, er zijn niet heel veel protestants-evangelische mensen in Vlaanderen. Dus ik was op jonge leeftijd me er al wel van bewust dat ik in een raar clubje zat, op een bepaalde manier. Hè. Toch een minderheidspositie. En wat je dan als kind daaruit leert, is dat het toch ook... Ja, het is niet zomaar. En maakt je ook wel alert voor... Maar waarom ben ik deel van dit verhaal en niet zoals mijn klasgenoten in de lagere school deel van een bekender of een grotere groep christenen of een andere overtuiging? Op een bepaalde manier helpt dat dan ook wel om beter of bewuster na te denken over ja, wat geloof ik nu zelf? En zeker als tiener had ik een heleboel vragen over geloof, over de Bijbel, over de kerk. En bij mijn ouders misschien wel het meest dankbaar dat ze nooit mij de indruk hebben gegeven dat er geen ruimte was voor die vragen. Ze hebben nooit mij gedwongen in de ene of de andere richting. Ze zijn nooit boos geweest als ik een kritische vraag had. Ik heb daar altijd zeer veel ruimte ervaren. Wat mij ook de vrijheid gaf om daarin mijn eigen weg te zoeken.
Ja, over wat jij vandaag belooft gelooft liever en wat dat geloof dan concreet inhoudt, zullen we het zeker later in dit gesprek graag met jou hebben. Maar misschien nu eerst toch even een situering naar onze luisteraars toe. Radio Maria is natuurlijk een katholieke radio. We hebben niet uitsluitend katholieke luisteraars, maar ze vormen zeker een grote en trouwe groep. Ja, de evangelische gemeente waar jij predikant bent, hoe moeten we die eigenlijk situeren? Want ja, de protestantse kerk is eigenlijk een heel diverse groep, hè?
Ja. Dus wij zijn als Evangelische Kerk Leuven deel van de VEG. Dat is een kerkfamilie binnen de protestantse evangelische kerken.
En het staat voor...
Vrije Evangelische Gemeente.
Ja.
En daar bedoelt men met vrij dat er lokale autonomie is. En dat dus de lokale kerk in principe zelf mag beslissen over hoe zij zich organiseert en wat zij wel of niet aanvaardt, gelooft en zo meer. Dat is niet alleen aan mij dan, maar dat beslissen we met elkaar samen. Ik ben in de eerste plaats ook vooral een van de leden van onze kerk. En wanneer wij grote beslissingen nemen samen, dan doen we dat ook letterlijk samen. En ik denk dat dat wel een wezenlijk deel is van de evangelische kerken. Dat is kenmerkend.
En als je zegt, we doen dat samen, is dat dan echt met alle leden? Of heb je ook een soort raad of zo, een soort van hiërarchie eigenlijk binnen de lokale gemeente?
Wij hebben... Een oudste raad. Een oudste zijn personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding in de kerk. Die worden aangesteld door de gemeente. En wanneer de gemeente niet akkoord zou zijn, dan zijn zij ook geen oudste meer. Dus zij worden ook gecontroleerd door de gemeente. Twee keer per jaar hebben we een ledenvergadering waarop ieder lid welkom is om vragen te stellen, om te luisteren naar hoe het gaat, welke keuzes er worden gemaakt, waarom. En we geloven ook dat God doorheen ieder lid kan en wil spreken. We doen ook ons best om die ruimte te creëren, dat daar een open gesprek is. Maar in de praktijk, en misschien is dat typisch iets voor Vlaanderen houden mensen ook wel net van een beetje hiërarchie. En is men ook wel soms blij wanneer de oudste bepaalde beslissingen nemen.
Wat maakt iemand eigenlijk lid van de gemeente?
We hebben een procedure voor lidmaatschap die eruit bestaat dat wanneer iemand nieuw in onze kerk is en die is een tijdje als bezoeker aanwezig, dan maken we een praatje, dat is informeel. En op een bepaald moment kom ik dan eens op bezoek, dan ga ik op huisbezoek. En dan, wanneer die persoon lid wil worden, dan vragen we of dat die akkoord is met onze geloofsbasis, dus onze geloofsbelijdenis, en of dat die zich daarin kan vinden. En als dat zo is, dan mag die zich nog voorstellen tijdens onze eredienst, dus op zondagochtend. En daarna is een persoon lid van onze kerk.
En betekent dat dan dat hij ook recht van spreken heeft binnen de gemeente? Of wat betekent dan dat lidmaatschap? Wat wordt er verwacht eigenlijk?
Het lidmaatschap is een soort engagementsverklaring in twee richtingen. Langs de ene kant verwachten wij van leden dat ze betrokken zijn. Dat ze naar de talenten die ze hebben ontvangen ook zich mee inzetten om de kerk te laten draaien, hè, in alle praktische taken, maar ook geestelijk mee waken over welke koers we varen, welke stappen we zetten. En in de andere richting engageren wij ons ook om zorg te dragen voor onze leden. Wanneer iemand bijvoorbeeld door ziekte of door een ongeval in moeilijke omstandigheden komt, dan willen wij ook zorg dragen op pastorale zorg. Maar als het moet ook financieel, of dat vinden we ook belangrijk. Dus het is in twee richtingen, het lidmaatschap, een manier om te zeggen, hey, wij zorgen voor elkaar. Wij horen bij elkaar, wij zijn familie.
Mm-hmm. Ja, het begrip gemeenten is al een paar keer gevallen. Je spreekt ook over onze christelijke gemeente hier in Leuven, onze evangelische gemeente. Is dat dan hetzelfde als lokale kerk?
Ja.
Ja. En is de kerk of een kerk bij jullie ook vooral een lokaal begrip? Of heeft dat ook een grotere dimensie?
Je hebt de kerk met een kleine letter, de lokale kerk. Je hebt de kerk met de grote letter, wat dan de universele kerk is, de wereldwijde kerk. Mm-hmm. En we zijn ons van beide bewust.
En wat is die universele kerk?
Voor mij is de universele kerk de wereldwijde groep van mensen die zeggen dat Jezus Heer is. En die zich kunnen vinden in de klassieke geloofsbelijdenis.
De christenen eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, zij maken samen deel uit van het lichaam van Christus.
Om het dan even over de VEG, dus de Vrij Evangelische Gemeente, nog wat breder te hebben. Mm-hmm. Je zei, in België zijn we natuurlijk bij de christenen misschien eerder een minderheid, maar er zijn toch wel verschillende lokale kerken die deel uitmaken van jullie gemeente.
Ja.
Wil je dat een beetje beschrijven, zodat we een beetje een beeld krijgen van de verspreiding hier in Vlaanderen en daarna misschien ook de brug maken naar het wereldwijde netwerk?
De VEG is een kerkfamilie, een denominatie. En die bestaat nu denk ik uit 40 lokale kerken. Maar er zijn ook nog andere evangelische denominaties die ook weer hun lokale kerken hebben. Ik denk dat je in Vlaanderen, in de meeste steden, op zijn minst één zo'n Vlaams-evangelische kerk wel zult aantreffen. In Vlaanderen zijn er ook best veel evangelische kerken die in ieder geval historisch gezien niet Vlaams zijn, maar bijvoorbeeld bestaan uit mensen die Congolese roots hebben of uit andere landen weer afkomstig zijn. En ik denk zelfs dat in ieder geval in Vlaanderen en in Brussel dat die groepen groter zijn. Dus dat er meer oorspronkelijk allochtone evangelische kerken zijn dan autochtone. En ook in onze kerk zie je die diversiteit wel sterk terugkomen. En als ik het op een rijtje zet, het aantal mensen dat in Vlaanderen is geboren, twee Vlaamse ouders heeft, is klein. Vaak is er een link met Nederland bijvoorbeeld. Een historisch gezien veel protestantser land dan België. Dus ja, daar is een grote diversiteit.
Is er eigenlijk een verschil tussen evangelisch en protestants?
Wel, ik beschouw onze kerk als protestants-evangelisch. Dus het zijn twee verschillende dingen, want anders zou ik ze niet allebei hoeven te benoemen. Maar ze spreken elkaar ook niet tegen. Protestants betekent dat we deel uitmaken van de groep kerken die zijn oorsprong vindt in de reformatie. Ondertussen meer dan 500 jaar geleden. Evangelisch wil denk ik vooral zeggen dat we het belangrijk vinden dat het geloof iets is dat ook persoonlijk wordt beleefd. En dat je daar ook bewust als individu voor kiest. Dus ze zijn eerder aanvullend, denk ik. Je kan ook katholiek-evangelisch zijn. Of protestants, maar niet evangelisch.
Omdat, weet je, toen we kennis maakten voor dit gesprek, je sprak over de VPKB enerzijds, waar je natuurlijk nu vandaag niet over komt spreken, en dan de VEG anderzijds, waar jouw kerk toe behoort. Wat is nu de eigenheid eigenlijk dan van de VEG?
Ja, nu, de VEG is maar een schakeltje is maar één van de kerkfamilies in evangelisch Vlaanderen.
Okay.
Dus je hebt ook nog andere denominaties. Maar de oorsprong daarvan is vaak historisch.
Okay.
Wie is de stichter? Onze kerkfamilie vindt, als ik me goed herinner, een beetje zijn oorsprong in evangelisatiecampagnes in de Eerste Wereldoorlog, waarbij mensen vanuit Engeland het evangelie kwamen vertellen aan soldaten. En vanuit die beweging ontstonden dan lokale kleine kerken. En die begonnen zich te organiseren. En ik geloof dat zo in de jaren 60 de VEG in het leven is geroepen als een vereniging van lokale evangelische kerken.
Hier in België?
In Vlaanderen.
In Vlaanderen, ja. Zelfs, ja.
Ja.
Er is ook wel een evangelische alliantie of een hoger niveau. Wat is dat precies?
Dus wij zijn als VEG deel van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Mm-hmm. Die is dan op zijn beurt ook weer deel van de World Evangelical Alliance. Wat een wereldwijde vereniging is van kerken die de geloofsbelijdenis van die Evangelical Alliance onderschrijven.
Dankjewel, zo hebben we toch een beetje een situering. We gaan er eerst even tussenuit voor een stuk muziek en dan gaan we dadelijk verder, misschien om te beginnen over die geloofsbelijdenis. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Johan Lorijn. Hij is predikant van de evangelische gemeente hier in Leuven. En eigenlijk zijn het praktisch onze buren. We wonen op 10 minuten wandelen van elkaar. Het is fijn dat we tijdens deze week van eenheid voor de christenen toch wat beter kennis kunnen maken met elkaar. Johan, daarnet sprak je over de VEG. Je hebt het een beetje gesitueerd en voorgesteld aan ons. En je sprak over de geloofsbelijdenis die onderschreven wordt door jullie gemeente. Ja, wat geloven jullie? Ja, ik ga ervan uit dat er heel veel overeenkomsten gaan zijn met wat de katholieken geloven. Maar ik zou het je toch eens graag horen vertellen.
In een notendop geloven wij in God. Die bestaat uit 3 personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. We geloven dat de mens is geschapen door God. Dat de mens is gevallen in een staat van zondigheid. We geloven dat Jezus als Zoon van God naar de aarde is gekomen. Hij is geboren uit de maagd Maria. En dat hij om de mensheid te verlossen is gestorven aan het kruis. En wie dat gelooft, die mag ook weten dat hij opnieuw een kind van God is. En dat het offer van Christus groter is, sterker is dan de gevolgen van de zonde. We geloven dat de Bijbel Gods woord is en aan ons is gegeven als mensen om inzicht te krijgen in wie God is, in wie wij zijn en in hoe de vork in de steel zit. We geloven dat we ook zijn geroepen als mensen om te leven tot Gods eer. En dat uit zich op een heleboel verschillende manieren. Door te doen wat God van ons vraagt. Zorg te dragen voor elkaar. Zorg te dragen voor de schepping. Zorg te dragen voor die boodschap. Het goede nieuws, het evangelie. Dat dat ook bekend wordt gemaakt onder iedereen die je tegenkomt. Niet dat je over niks anders mag praten natuurlijk, hè, maar dat is wel een deel van onze taak, onze roeping als gelovigen. We geloven natuurlijk nog in een heleboel dingen, hè, maar ik denk dat is zo het primaire niveau.
Mm-hmm. Ja, en ja, een bekende uitdrukking natuurlijk die bij mij blijft plakken en waarschijnlijk bij vele andere mensen is dat sola scriptura, eigenlijk dat de Bijbel de belangrijkste leidraad is eigenlijk voor de leer binnen de evangelische gemeenschap.
Ja.
Hoe gaat dat dan in de praktijk eigenlijk? Hoe lezen jullie de schrift? Want ja, je kan op verschillende manieren natuurlijk dingen...
Ja.
Ontlenen aan wat er staat in de Heilige Schrift.
Ja, wij geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door God, de hele Bijbel. We geloven dat God zijn woord op zo'n manier heeft gegeven aan ons, dat we daarin alles kunnen ontdekken wat we moeten weten. We lezen natuurlijk ook Gods woord om daarin God beter te leren kennen, om bemoedigd te worden, om voorbeelden te vinden in verhalen, in personen. We geloven dat het woord ons wijst op wie Christus is, wie God is. We geloven dat iedereen, dat ieder mens... in principe de Bijbel kan lezen. En natuurlijk, wanneer iedereen dan de Bijbel leest, ontdekken we ook wel in de praktijk dat niet iedereen die op dezelfde manier begrijpt. En dan ga je daarover met elkaar in gesprek. En dan ontdek je dat sommige dingen wel makkelijk uit te klaren zijn en andere dingen misschien wat lastiger blijven. Dat is ook wel deel van wie we als mens zijn. We zijn niet, denk ik, in staat om met zekerheid heel Gods woord te lezen en uit te leggen. Omdat we als mensen allemaal ook onze eigenheid hebben, onze beperkingen. En het is dus de moeite waard om samen in Gods woord te lezen. En ook elkaar daarin te verrijken. En samen ook meer daarin te ontdekken.
Zo samen in gesprek gaan over de schrift, is dat een belangrijk onderdeel van wat jullie als kerkgemeenschap doen?
Ja.
Is dat bijvoorbeeld iets dat jullie op regelmatige basis doen? Een keer in de week, een keer in de maand? Hoe gaat dat in de praktijk?
In onze kerk zijn er een heel aantal verschillende kringen, wat eigenlijk kleinere groepen gelovigen zijn, die door de week samenkomen. En Bijbelstudie is dan ook wel een belangrijk onderdeel van die ontmoetingen. Ook op zondagochtend tijdens de eredienst wordt er samen in de Bijbel gelezen. Maar dan is het één iemand die iets heeft voorbereid op basis van Gods woord, een preek. En dat is niet een gespreksvorm. Dat, gewoon om praktische redenen is dat niet zo handig. Maar ook daar is degene die preekt, degene die de Bijbel uitlegt, in de eerste plaats ook gewoon een van de gelovigen, die niet een bijzondere openbaring daarom heeft gehad, van kijk, zo zit het. En soms gebeurt het dus ook dat iemand die dan een preek geeft en een bepaald Bijbelverhaal uitlegt, dat iemand in de zaal zal zeggen, tja, maar daar was ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Of ik zie het anders. En dan na de eredienst heb je dan een gesprekje met elkaar daarover. En ik geloof wel dat dat een goede manier is, zolang dat het allemaal een beetje netjes en respectvol verloopt. Ik denk dat dat een goede manier is om als gelovigen ook samen het geloof te beleven.
Ja, het is misschien een beetje een stoute vraag, maar leidt dat soms niet tot conflict of tot wederzijds onbegrip?
Ja, ja, natuurlijk. Dat is denk ik ook wel een van de bedreigingen voor onze kerk. We hebben niet echt een heel uitgesproken hiërarchie. En we moedigen mensen aan, daar sta ik ook helemaal achter, om ook zelf de Bijbel te lezen. Maar dat betekent dat er in de praktijk, wanneer dat er oneenigheid is, dat er ook niet echt een scheidsrechter is die een conflict of een verschil van mening definitief kan beslechten. En dus wanneer dat conflict een grotere proportie aanneemt, is vaak het resultaat dat de wegen scheiden. En dat is natuurlijk jammer. Dus nee, soms zorgt het zeker voor spanning. En ja, dat is deel van het mens zijn, denk ik. Maar het is ook wel verdrietig, natuurlijk. Wanneer er effectief een oneenigheid tot ruzie leidt. Of tot blijvend conflict.
Jij als... Je sprak over de Raad van Oudsten. Hebben jullie eigenlijk ook een beetje een herderlijke taak zo, om de gemeenschap toch ook een beetje te begeleiden in bijvoorbeeld zo conflicten of zo, om daarin te bemiddelen? Er is geen scheidsrechter, maar misschien wel een herder of bemiddelaar. Is dat ook een van je taken?
Ja, dat hoort wel bij ons takenpakket. Om mensen te helpen om in de dagelijkse praktijk het geloof te verbinden met waar ze mee bezig zijn, om wanneer er bepaalde spanningen zijn of moeilijke vragen of conflicten, om dan ook te kijken hoe we dat samen met elkaar kunnen oplossen en om daarin ook de kerkgemeente voor te gaan.
Je sprak al over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is er voor jullie een bepaalde manier om de wil van God en de werking van de Heilige Geest eigenlijk te onderscheiden?
Ik denk dat de Bijbel het meest tastbare is wat God ons heeft gegeven en dat we daarin ook zijn wil kunnen onderscheiden. Maar ik geloof dat we daar ook de leiding van de Heilige Geest bij nodig hebben. En ik denk dat het goed is en belangrijk om wanneer we de Bijbel gelovig lezen, om dan ook te vragen dat de Heilige Geest ons daarin leidt. Omdat natuurlijk niet alles wat in 2022 zich voordoet, één op één terug te vinden is in de Bijbel. Ik geloof ook dat God zich openbaart op andere manieren. Door een bepaalde overtuiging in iemands hart te leggen. Maar dat is soms moeilijker voor een ander om dan dat te toetsen, om dat te evalueren. Ik denk daarin is de Bijbel misschien het meest democratisch. Omdat die voor iedereen toegankelijk is.
En die persoonlijke overtuiging die soms in het hart kan groeien, is dat misschien een soort ervaring van roeping? Is dat iets dat jij misschien ook hebt ervaren toen je hebt kandidaat gesteld?
Ja.
Ja.
Ik denk, soms groeit traag een bepaalde overtuiging dat het goed is om iets te doen. En dat kan gaan over kleine dingen. Bijvoorbeeld, het zou goed zijn om nog eens een persoon te telefoneren. En ik geloof dat God op die manier werkt. Dat je zo'n overtuiging, zo'n ingeving kunt krijgen door de leiding van de Heilige Geest. Natuurlijk, dat is iets relatief klein. Iemand een telefoontje doen. Maar ik geloof dat God ook soms roept om grotere levenskeuzes te maken. Een bepaalde jobkeuze of de roeping geeft aan mensen om naar een ander land te verhuizen, om daar het evangelie te delen of om daar mee te werken aan mooie projecten, aan goede dingen. Het zijn keuzes waarmee je uit je comfortzone moet treden, die je misschien anders niet had gemaakt. Ik denk dat het daarbij belangrijk is dat je je openstelt voor Gods geest. Dat je daar je bewust, dat je daar tijd voor neemt. En dat je ook op zo'n manier in het leven staat dat je gelooft dat God door andere personen heen ook tot jou kan spreken. En wanneer je dan goed oplet, dan kan het zijn dat je daarin een bepaald patroon herkent. Als ik terugdenk aan de tijd voor ik predikant was bij onze kerk, herkende ik op een bepaald moment ook wel dat patroon. Iemand zei, hey, zou dat iets voor jou zijn? En iemand anders zei dat ook. Dan denk je, oh ja, dat is nu wel ook, dat kan ik niet zomaar naast mij neerleggen. Neem je daar tijd voor, dan word je ontvankelijk voor Gods stem daarin, Gods leiding. Ik denk dat God dan ook op een heel eigen manier daarin zichzelf openbaart. En als je dat dan eenmaal beseft, dan zie je ook dat God dat al langer aan het voorbereiden is dan dat je dat per se zelf op je radar hebt. Als ik naar mijn eigen leven kijk, de keuze om theologie te gaan studeren. Op dat moment had ik geen idee wat ik zou gaan doen later in mijn leven. Maar het plaatje, de puzzelstukjes vallen dan mooi samen. En ik denk dat dat ook wel iets is wat God zo leidt.
Je bent nu voltijds predikant eigenlijk.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk echt je job, om het zo oneerbiedig uit te drukken misschien.
Nee, het is een job, ja. Ja.
Kan je wat vertellen, een concreter beeld geven, bedoel ik, van de gemeente hier in Leuven? Hoe ziet jullie gemeenschap eruit?
We zijn een groep mensen, ongeveer een 100-tal volwassenen, ik denk iets meer, en dan nog een heel aantal kinderen en jongeren. We komen iedere zondagochtend samen. Dat is een beetje het hoogtepunt van onze kerkelijke week, waarop we elkaar ontmoeten, waarop we samenkomen om te zingen, om samen naar Gods woord te luisteren, om samen het avondmaal te vieren met elkaar. Voor de rest zijn er ook door de week activiteiten en momenten zoals de kringen, waarop we elkaar ontmoeten, waarop we samenkomen. Ook voor de jongeren, voor de kinderen zijn er aparte activiteiten, aparte werkingen. En zo doen we met z'n allen, denk ik, ons best om met elkaar betrokken te zijn, En om kerk zijn ook meer te laten zijn dan enkel op zondagochtend elkaar te ontmoeten. En mijn taak als predikant is heel divers. Ik zie zo'n beetje de hele breedte van wat er in de kerk gebeurt. De zondagse vieringen, maar ook verschillende vergaderingen, werkgroepen, beleidskeuzes, het bezoeken van mensen die bijvoorbeeld ziek zijn of die ergens mee worstelen, een bepaalde vraag hebben. Ik geef geloofsonderwijs wanneer iemand zegt dat hij zich wil laten dopen of lid wil worden van onze kerk. En zo ga je eigenlijk mee met de groep. Ben je mee onderweg. En ik probeer dan ook beschikbaar te zijn voor ieder lid. En in de praktijk is dat soms lastig om in de agenda dan alles mooi een plekje te geven. Maar over het algemeen vind ik dat wel leuk. De afwisseling. Er zitten heel verschillende soorten mensen in onze kerk, van alle leeftijden, van verschillende achtergronden, heel verschillende jobs, heel verschillende verhalen, geloofsverhalen. En ik geniet daar wel van.
Je haalde net aan de eredienst van zondag. Een belangrijk element daarin is het avondmaal vieren met elkaar. Dat verschilt natuurlijk van het katholieke sacrament van de Eucharistie, zoals wij dat kennen. Wat is dat precies bij jullie, het avondmaal vieren?
Voor ons is het vieren van het avondmaal iets wat we bijna iedere zondag doen. Het is een samen ook gedenken van het offeren van Jezus door brood en wijn, of ja, druivensap eigenlijk. Wij gebruiken nu sinds een aantal jaar druivensap in plaats van wijn. We hadden een bepaalde gewoonte, maar door corona is die eigenlijk achtergelaten. Oorspronkelijk gaven wij schalen door met daarop stukjes brood en ook een bekers waaruit dan gedronken werd. Maar die, vooral die beker en dan uit dezelfde beker drinken, dat werd toch wat lastig om nog goed een plekje te geven in deze tijd. Nu hebben we van voor in de kerkzaal een tafel staan met daarop een stukje brood en een klein bekertje met druivensap. En gaan de kerkleden in rijen naar voor. Meestal lezen we dan ook een stukje uit de Bijbel. Vaak ook de passage uit de eerste brief aan de Korintiërs, waar Paulus dan wat meer vertelt over het avondmaal. Het is een moment van stilte. Het kan een moment zijn om ook naar jezelf te kijken. Zijn er bepaalde dingen, zijn er bepaalde zonden waarvoor ik vergeving moet vragen? Het is ook een moment gezamenlijk, waarbij iedereen, ongeacht wie hij of zij is, deelneemt aan dezelfde handeling. Het is een moment van dankbaarheid, van vreugde, maar vaak vieren we dat ook wel heel sereen.
Omdat het ook het lijden en sterven van Christus is, dat wordt herdacht. Ja. Ja, voorafgaand aan de verrijzenis. Ja.
Het blijft toch moeilijk om daar als gelovige onverdeeld gelukkig mee te zijn. Omdat er natuurlijk eigenlijk iets wordt herdacht wat heel tragisch is. Het lijden, het sterven van Christus. Het is goed, het is louterend om als gelovige daar ook weer in mee te gaan. het lijden, het sterven, maar dan ook de opstanding, de verrijzenis. En vanuit die spanning van ja, het is niet iets waar je gewoon zomaar alleen gelukkig om kan zijn, opent het denk ik ook een stukje je eigen hart om daar te kijken. Hoe sta ik daar nu in als gelovige? Dat lijden van Christus is ook omwille van mijn zonde, van mijn overtredingen. En dan ben je daar misschien ook wel meer bewust van. En tegelijkertijd, ook daar zit dan weer een andere dimensie aan, want hoe meer je je daar bewust van bent, hoe rijker ook weer de genade is die God ons heeft getoond in Christus. Dus het is een emotioneel best complex moment waar je zowel individueel als gemeenschap elke keer opnieuw ook verbaasd mag staan bij wie God is. Bij zijn liefde en trouw en hoe die heel bijzonder in Christus ook dat getoond heeft.
Quiet my soul, remember redemption's hill where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross.
En welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale uitzending tijdens de gebedsweek van eenheid onder de christenen. En we zijn vandaag in gesprek met Johan Lorijn van de evangelische gemeente hier in Leuven. Je had het daarnet ook over het belang van verkondiging, van evangelisatie naar de mensen toe. Je zei, het moet natuurlijk niet altijd zijn, maar het kan wel ter sprake komen. Is dat iets dat jullie ook concreet aanpakken? Hoe doe je dat in deze tijd eigenlijk, tegen mensen spreken over de blijde boodschap?
Wij geloven dat wat voor ons goed nieuws is, ook goed nieuws is voor een ander. In onze tijd is het iets gevoelig om heel erg assertief het geloof te gaan delen met anderen. Bijvoorbeeld als je op straat op een kistje, een sinaasappelkistje gaat staan en je gaat beginnen roepen tegen iedereen die voorbij komt dat Jezus ook voor hun zonde gestorven is. Ja, de ervaring leert dat niet heel veel vrucht draagt of lijkt te dragen in deze tijd. Dus het is ook soms een zoektocht hoe je als kerk langs de ene kant getuigend kerk bent en langs de andere kant ook verwelkomend. En dat het getuigenis niet net leidt tot afstand tussen jou en de mensen die je graag meer zou willen vertellen over wie God is. Dat is soms ook wel een echte zoektocht. Ergens in onze geschiedenis, in onze wortels, zit het belang van het geloof niet voor jezelf houden, maar het ook uitdragen en uitleven. En langs de andere kant kent iedereen op dat vlak misschien ook wel de teleurstelling wanneer de ander die deur weer dicht doet. Soms ook op een onaangename manier. Wij proberen als kerk ook iedereen te leren om het geloof deel te laten zijn van het gewone leven. Een eenvoudig voorbeeld, wanneer vrienden je uitnodigen om een weekend weg te gaan of om een keer af te spreken en je zegt, ah ja, maar ik heb dan al een activiteit met onze kerk, dan kan dat al een manier zijn om op een heel vrijblijvende manier eigenlijk het geloofsgesprek een stukje mogelijk te maken. En dan is het ook een beetje aan de ander om daarop in te gaan natuurlijk. We proberen ook een open kerk te zijn, door wanneer er bezoekers zijn, en die zijn er eigenlijk bijna iedere zondag, om ook op te letten dat de woorden die we gebruiken, dat die niet zorgen voor afstand. Het is soms een hele kunst om iets wat voor jezelf heel evident is, op een begrijpelijke manier uit te leggen aan iemand voor wie alles nieuw en onbekend is. We doen op dat gebied ook wel ons best om gastvrij te zijn. Dat is een van de kernwaarden van onze kerk. We willen graag een gastvrije kerk zijn. En dat uit zich ook op dat vlak. Ik denk dat we ook niet te bang hoeven te zijn om het geloof te delen. Net omdat we vandaag in een heel diverse maatschappij leven. En bij sommige gelovigen merk je soms misschien ook een beetje een soort Calimero-houding. Van ja, we zijn klein, het is niet eerlijk, niemand luistert naar ons. Terwijl ik zelf denk dat in onze maatschappij, zeker nu, er zoveel verschillende verhalen zijn, dat er ook wel een plekje is voor ons verhaal. Dus we hoeven ook niet te bang te zijn om te laten zien wie we zijn en wat we geloven.
Dus, als ik het goed begrijp, vooral dat je geen angst hebt om ervoor uit te komen, maar het ook niet opdringt op die manier.
Nee, en ook het geloof en het vertrouwen dat God ons ook in die dingen wil leiden. En woorden geeft, richting aanwijst. En dat we dat ook niet op een krampachtige manier zelf moeten waarmaken. Ik denk dat God ons ook op dat gebied wil leiden en door ons heen wil werken.
We gaan er nog een laatste keer muzikaal tussenuit. De tijd schiet op. Ik zou dadelijk nog enkele concrete geloofsvragen willen stellen. En beste luisteraars, we zijn intussen al aan het laatste deel van dit mooie gesprek toegekomen met Johan Lorijn van de Evangelische Gemeente hier in Leuven. Ja, Johan, we hebben het al over heel wat gehad. Ik denk dat we nu toch al beter hebben kunnen kennismaken, een beter beeld hebben van wie jij en wie jullie zijn. Dat er ook heel veel overeenkomsten zijn, allee, dat kan ik toch wel ervaren uit jouw getuigenis. Ik stel je graag nog een cruciale vraag voor een christen. Hè. Wie is Jezus voor u?
Ja, Jezus is een heleboel tegelijk. Ik zou in de eerste plaats toch kiezen voor het woord vriend. En dat is aan de ene kant wringt dat een beetje, omdat Jezus ook God is. Langs de andere kant denk ik dat het ook wel net laat zien wat hem zo uniek maakt als God. En heeft hij zich ook zo aan ons geopenbaard als vriend. En het is in de eerste plaats iemand van wie ik het gevoel heb dat hij ook dichtbij is. En daarom kies ik voor het woord vriend. Ja, ik denk dat ik op elk woord zal wel iets aan te merken zijn, want je kan niet zo'n rijk, zo'n liefdevol, zo'n warm, zo'n uniek persoon in één woord vatten, maar ik denk van alle dingen die ik zou kunnen zeggen, voel ik mij het beste bij het woord vriend.
We zijn bij Radio Maria, dus ik ga de vraag toch stellen. Je sprak daar straks dat jullie ook geloven, zoals in de geloofsbelijdenis staat, dat Jezus geboren is uit de maagd Maria. Heeft Maria ook een plaats voor jullie?
Ja, Maria heeft van God een unieke roeping gehad als moeder van Jezus. En op die manier mag zij ook een voorbeeld zijn voor ons als gelovigen. Ik denk ook aan haar lofzang in het Lucas-evangelie. Ik denk dat dat ook een heel mooie tekst is. Maar wij zullen nooit Maria aanspreken. Ik denk niet dat zij meer is dan... Ik denk dat haar taak, dat ze die heeft kunnen volbrengen in de tijd dat ze op aarde was. En dat die taak die God voor haar voor ogen had, daarmee ook afgerond is. Ik denk dat dat niet afdoet aan wie zij is. En het is ook niet zo dat wij, om onszelf extra in de verf te willen zetten, bijvoorbeeld het nooit over Maria zullen hebben of iets in die strekking. Maar we zien haar niet als iemand tussen onszelf en God.
Als laatste vraag, deze uitzending is er in het bijzonder naar aanleiding van de gebedsweek van eenheid onder de christenen. Is dat voor jullie gemeenschap ook een gebedsintentie? En heb je daar misschien ook nog een laatste woord over te zeggen?
Ja, in Leuven een aantal jaar geleden hebben we met de andere christelijke kerken samen een nieuwe gewoonte afgesproken om ieder jaar om de beurt een andere kerk als gastkerk te hebben tijdens deze week. En ik denk in 2018 of 2019 mochten wij dan gastkerk zijn. En ik vond dat toen wel heel bijzonder. Ik ben daar wel dankbaar om. En ik vind het toch ook van groot belang om met elkaar te blijven beseffen dat wat ons met elkaar verbindt veel groter is dan wat ons verdeelt. En op zich, er mag verscheidenheid zijn. Het christelijk geloof is rijk genoeg, is diep genoeg, is breed genoeg om zich op een heleboel verschillende manieren te uiten. Maar we mogen niet vergeten dat wie in Christus is, niet lijnrecht tegenover elkaar mag staan. Dan doen we tekort aan wie hij is. En daar willen we ons als kerk ook graag voor inzetten. Dat onze verscheidenheid het getuigenis geen schade toebrengt.
Johan, heel hartelijk bedankt voor je komst, voor het mooie gesprek en nog zeer veel vreugde vooral toegewenst met je taak.
Dankjewel, ik vond het fijn om hier te zijn.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft in het kader van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. We wensen u alvast een zeer fijne dag toe.